Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
Welkom bij de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en ik zit hier met de twee misdaadjournalisten van Het Parool, Wouter Laumans en Paul Vught. Hallo jongens.
Hallo.
We gaan het eigenlijk dit keer niet hebben over het proces rondom Taghi. Dat is een beetje gek voor de Taghi-podcast. Maar ondertussen zijn er in de rechtbank in Amsterdam een paar andere grote liquidatiezaken gaande. En die hebben toch een klein beetje met Taghi volgens mij te maken. En we wilden het vandaag daarover hebben. Paul, de eerste. Welke zaak gaan we bespreken?
Dat is de zaak tegen Richard R. En die wordt Rico de Chileen genoemd. Is geboren Chileen, maar opgegroeid getogen echt in Amsterdam-Noord. Hij wordt gezien als eigenlijk in de misdaad nog groter dan Ridwan Taghi. Rijker bijvoorbeeld ook.
Schrijven we al lang over hem? Of komt hij nu pas ook?
Hij is in eind 2017 eigenlijk bekend geworden. Voor het grote publiek ook wel meteen. Toen werd hij gearresteerd in Chili. Hij is lang uit het vizier geweest van de Nederlandse opsporingsdiensten en ook van ons, journalisten, daarmee. Mm-hmm. Er liepen al wel zaken die aan hem gelieerd waren, bijvoorbeeld in Amsterdam. Er zijn wat mensen die van bijvoorbeeld drugs en witwassen werden beschuldigd. Handlangers van hem, vermoeden handlangers. Hij zou een appartement hebben gehad in de Beethovenstraat, lang eerder al. Mooie plek. En hij is in beeld, hij is toen gearresteerd en die beelden in Zuid-Amerika en Midden-Amerika zijn ze vaak wat minder precies op de privacy. Dus die beelden kon je meteen ook zien. En toen was hij wel meteen all over alle media. Ook vanwege de verdenkingen toen.
Sorry, ik ga je helemaal gelijk ontbreken. Want waar staat hij nu voor? Waar gaat die zaak over?
In eerste instantie gaat het eigenlijk om het leiden van criminele organisaties. Een criminele organisatie die in drugs deed, groot in cocaïne. En een criminele organisatie in witwassen, wat daar natuurlijk altijd bij hoort, want het geld moet ergens heen. Daar is hier in Nederland, nadat hij was uitgeleverd, een criminele organisatie bijgekomen met liquidaties als oogmerk. Mm-hmm. En daar heeft hij nu, voor die verschillende verdenkingen heeft hij nu terecht gestaan. Maar, er is één maar, hij is niet uitgeleverd op grond van concrete liquidaties. Dus een Jantje of Pietje
zou uitgeleverd van Chili
vanuit Chili naar hier. En technisch, juridisch betekent dat dat Nederland niet zomaar hem voor alles kan vervolgen waar Nederland zin in heeft. Dus hij wordt nu wel, is hij vervolgd. Wordt hij vervolgd, maar hij is ook veroordeeld in de eerste ronde. Voor een criminele organisatie die drugs deed. Een criminele organisatie die in witwassen deed. En een criminele organisatie die in liquidaties deed. Mm-hmm. En later hoopt justitie in een nieuw proces hem ook nog voor concrete liquidaties los te vervolgen. En dat zou veel hogere straffen kunnen opleveren.
Ja, want even de samenvatting. Er is het laatste uitspraak gedaan, hè?
Ja.
En hij heeft volgens mij 11 jaar gekregen.
Ja. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar geëist voor die drie verschillende criminele organisaties die ik net noemde. En de rechtbank heeft gezegd, we zien wel genoeg bewijs voor het leiden, oprichten en leiden van een criminele organisatie met drugshandel als oogmerk, cocaïne dus, en met witwassen als oogmerk. Maar ze zien die criminele organisaties met liquidaties als oogmerk is hier wel bewezen. Witwassen is wel bewezen. Maar die drugs en ook nog wapens is niet bewezen. En daarom heeft hij minder celstraf gekregen. Plus het proces heeft te lang geduurd. De rechtbank zei, we willen hem eigenlijk 12 jaar geven. Maar omdat het proces te lang heeft gesleept, gaat er een jaartje bonus af.
Ja, en Wouter, kennen de heren Rico de Chileen en Taghi elkaar?
Nou ja, dat is altijd inzet geweest van ook de argumentatie van het Openbaar Ministerie. Kijk, de advocaat van Rico die zegt, joh, er is PGP-verkeer uit 2015 waarin gezegd wordt, joh, je moet die Taghi leren kennen.
Dat zijn die versleutelde telefoontjes, hè? Dus de encrypte
die ze onderschept hebben, berichten.
Waar zoveel over te doen is. En dan schrijft een vriend van Rico, die schrijft aan hem, joh, je moet die Taghi ontmoeten, want dat is er eigenlijk net zo één als wij. Dus ja, daarvan, je kan zeggen van ze kennen elkaar. Er zijn ook berichten gevonden tussen Tachi en Rico. Dus die twee kennen elkaar. Maar wat deze, die aanpalende zaak, hè, aan dat Marengo-proces. Wat die best wel, wat die steeds inzichtelijker maken, is hoe die machinaties in die onderwereld waren zo medio 2013 tot medio 2017. Dan zeg ik het misschien, neem ik het iets te breed of iets te smal. Maar je ziet dat er dus dat die onderwereld ergens zo uit elkaar is gevallen. Dat is gebeurd met de dubbele liquidatie in de staatsoliebuurt. Was daarvan de eerste eruptie.
December 2012 was dat?
Ja, dat je zag van goh, er is een oorlog gaande. En vervolgens zie je dat er in 2014, dan wordt een Amsterdamse crimineel geliquideerd in Spanje, Samir Bouyakhrishan. Dat conflict wat eigenlijk begon met die dubbele liquidatie in de staatsoliebuurt voor heel veel mensen, dat een veel grotere dynamiek krijgt. En vanaf dat moment komen mensen als Ridouan Taghi en ook Rico R. naar voren. Die worden genoemd op internet. En dan begint eigenlijk voor het grote publiek, maar eigenlijk ook voor ons journalisten, hun opkomst. Dan zie je eigenlijk van oké, die jongens die hebben wat, die hebben invloed op dit in deze onderwereld.
Maar het waren niet per se, denk je, mensen die of elkaars grote tegenstander waren of
medestanders
met elkaar samenwerkten.
Uiteindelijk, het Openbaar Ministerie stelt dat zij een soort Brangelina van de onderwereld waren. Zoals Brad Pitt en Angelina Jolie.
Ja.
Zoals zij waren zij. Taghi wordt Sir genoemd. Hij wordt Hermano genoemd volgens het Openbaar Ministerie. En samen hebben zij uiteindelijk hebben ze het over wij zijn samen Hermano Sir of Sir Hermano. Snap je? Dus
maar,
zij kijken dat
Samen ja. runnen wij even die hele
ja,
onderwereld.
Ja, en dan moet je het zo zien. En dat is voornamelijk wat het Openbaar Ministerie zegt. Hè, dat je één poot hebt Amsterdams georiënteerd. En dat is de in Amsterdam-Noord opgegroeide Rico de Chileen die dat aanstuurt. En een poot meer uit ruwweg uit de regio Utrecht. Zij verdelen liquidaties ook. Dus het geweld zou in Amsterdam moeten worden gepleegd door Rico de Chileen en consorten. En elders door Taghi en consorten. En dat in veel van die berichten zie je dat ook terugkomen.
Ja, en denk je dat ze, want ik weet enkele van die berichten, dat gingen bijvoorbeeld over dat waarschijnlijk Taghi had gezegd, we moeten die KK Plooi laten slapen. Hè? Van,
ja.
Je kan beter uitleggen wie hij was.
Ja,
en dat
is,
zeg ik weer Hermano. Dat Rico de Chileen daar juist een beetje matigend in was. Dus hij staat er wel anders in.
En dat is wel symbolisch voor. Ook als je in de rechtbank bijvoorbeeld deze Rico de Chileen ziet zitten. Hij ziet eruit als een leider van een bedrijf. En hij formuleert keurig. Hij is aardig tegen de rechters. Hij doet wellevend. En hij weet heel goed dat hij in de rechtszaal verder toch niks te winnen heeft met dom gedrag. En zo zie je het in het berichtenverkeer ook door. Dus Taghi komt naar voren als het allemaal Taghi is. Hè. Laten we even vanuit gaan. Dat is de stelling van justitie. Taghi zie je dan de hele tijd als een bok op de havenkist. Wam, wam, wam. Die wil die dood laten slapen. En op een gegeven moment zegt hij over een vooraanstaande officier van justitie, Koos Plooi. Laten die KK Plooi, kanker Plooi, laten slapen. En dan zie je inderdaad dat Rico de Chileen zegt, die moet een beetje om lachen, maar nee, laten we dit maar niet doen. Met andere woorden, dan is het eindzoek, dan gaan we er allemaal aan natuurlijk.
Ik heb ook de indruk dat Rico wat meer, en dat klinkt een beetje gek, gepokt en gemazeld is in dat criminele milieu. Dus die Rico die is opgegroeid in Amsterdam-Noord. Zijn vader is toen Rico klein was in aanraking gekomen met de politie. Die heeft gevangenisstraffen uitgezeten. Maar ook Rico zelf heeft al eens een stevige, is tegen een stevige straf aangelopen in Duitsland. Eind jaren 90.
Voor drugs.
Ook voor drugs, voor de handel in cocaïne. Het lijkt wel, en Taghi, wie ook over Taghi spreekt, die zegt ja, die heeft geen dag gezeten nog. Dus het lijkt erop alsof Rico zich wat meer bewust is van
de gevolgen.
De gevolgen van daden die hij doet. Terwijl Taghi Ja, die zit inderdaad, zoals het net ook werd gezegd, die jaagt echt. En ja. Rico die lijkt te temperen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook berichten gevonden waarin Rico schrijft van joh, die ene jongen, die noemen ze dan Bululu. Dat is een jongen uit een rivaliserend kamp. En dan zit hij echt, hey joh, die gaat dan en die moet, je moet wel uit zijn buurt blijven, want hij gaat echt. Ja. Dus dan lijkt hij op de hoogte van een op handen zijnde liquidatie. En dan geeft hij daarin ook echt wel een soort met van, lijkt hij een soort orders te geven. Ja. Als die telefoon van hem is natuurlijk. Hè? Want dat is een wat justitie betoogt. En, nou ja, goed,
ja, we zeggen riedel. Allemaal vermoed erbij. Ja. Hey, en die beide zitten nu in Vught, of niet? In de EBI.
Ja.
Ja, klopt.
Rico, zeker zonder contact.
Rico zit op de gang bij Willem Holleder.
Ja. En met nog een andere grote figuur uit de scene, Ben. Dus je hebt, kijk, je moet in de EBI, is een gevangenis binnen gevangenis. En binnen die gevangenis binnen gevangenis heb je nog weer aparte afdelingen met max 6 personen. Mm-hmm. En zo zitten een paar voor ons interessante figuren zitten bij elkaar op één afdeling. Dus Holleder heeft alles geklaagd. Nee, Rico de Chilele heeft alles geklaagd dat Holleder de hele tijd maar de gevangenistelefoon bemand, waardoor hij niet kan bellen.
Ja.
Nou, maar zo zie je dat wel op meer van die gangen. Dus op een andere gang zit. En dat is eigenlijk ook wel weer grappig. Of grappig, hoe zeg je dat?
Intrigerend.
Intrigerend, ja, ik moet het even goed formuleren. Maar je moet bedenken dat zo iemand als Ben, die dan ook op die gang zit, samen met Rico, dat is een tijd lang werd dat gezien als echt rivaliserende kampen. En een gang verderop zit Galit J. En die zit samen met Omar Le Korf. En ook dat werd gezien als rivaliserende kampen. Dus die rivaliserende kampen van weleer, die zitten nu soms gewoon samen in de gevangenis op dezelfde gang.
Ik weet niet, komen ze elkaar echt tegen? Of ja, is het zo gescheiden ze koken, dat ze elkaar niet...
En dan, ja, dan misschien komen ze dan ook wel achter dat de vraag van was het allemaal wel waard?
Ja.
Maar kijk, in zo'n EBI moet je voorstellen, je hebt bijna met niemand contact dan met de medewerkers van de gevangenis. Behalve dan met degene die op jouw afdeling zit. De bedoeling is dat ze samen mogen koken en zo. Er zijn allemaal heel restricties en zo. Ik ben daar wel eens geweest daarbinnen. En nou ja, het beneemt je wel je lucht hoor. Als je ziet hoe zij...
Ik ben er nog nooit geweest.
Komt nog.
Maar het moet heel beklemmend zijn, heb ik ook begrepen.
Ja,
dat is... Maar goed, dus je hebt het hele schaarse sociale contact dat je hebt. Heb je dan toch voornamelijk met je medegedetineerden. En dan het vluchtigen met de bewaarders en zo. Je zult vast ook wel een vertrouwensband met sommige bewaarders hebben. Maar zij zijn tot elkaar veroordeeld vrij letterlijk daar in die EBI.
Hey, en die kunnen we nog iets inhoudelijk vertellen over waar Rico de Chilé nou voor veroordeeld is? En of dat nog, heeft dat wat er in die zaak gebeurt ook echt nog gelijk effect op Marengo? Dat daar iets uitkomt wat invloed heeft op dat proces?
Wat ik het opmerkelijk vond van de hele reeks proforma's. Want Paul die heeft de inhoudelijke behandeling van Rico gedaan. En ik ben wel bij een aantal proforma's. Is de hele waslijsten die het OM heeft voor alle voordrachten van het OM. Die zagen eigenlijk op verhoudingen in het criminele milieu van Amsterdam en Dubai. En weet je wel, maar die zagen het daarop. En als je dan eigenlijk over die drugs en over die witwas. Daar zeiden ze wel drie alinea's in een toelichting van 8 kantjes. En dan had je het wel eens een beetje.
Ja, maar dat komt doordat de zaak van Rico de Chilé dus begonnen is met drugs en witwassen.
Ja.
En toen hij eenmaal hier was en toen het onderzoek vorderde en toen die versleutelde berichten werden doorgespit en zo, toen bleek het veel meer een verdenking over allerlei liquidaties en toprollen in het milieu waarin de ene partij de andere partij naar het leven staat en zo. En dat is dan, je ziet dan liquidaties. Er is bijvoorbeeld een plan om iemand in Dubai te laten liquideren door ninjas, wordt dan gezegd, met messen. De achtergrond daarvan is dat het in Dubai moeilijker is om met vuurwapens iemand het leven te benemen dan anders is. Want dat is... vuurwapenbezit in Dubai wordt als lastig beschouwd, als ik het even missie stel. En er zijn zaken hier. En je ziet dan, dus het gaat meer om de structuren waarin heel lichtvaardig over leven en dood wordt beschikt. Dat is ook wel een basis onder het vonnis. Van dat de kilte, de verschrikking waarin mensen zomaar even achterloos zeggen, zullen we die laten slapen, zullen we die eraf halen of laten zakken. Dat is ook nog wel zo'n metafoor. Het Openbaar Ministerie wil heel graag nu dus nog asielie gaan vragen. Mogen we voor deze specifiek liquidatie hem ook nog weer vervolgen. En dat is een diplomatiek proces. Daar hoeven we het verder niet lang over te hebben. Maar dat is tot nu toe een struikelblok geweest. Dat de reden is waarom de zaak over criminele organisaties alleen gaat en niet over losse moorden.
En waarom is hij eigenlijk geen verdachte in het Marengo-proces? Of hij komt niet zozeer daarvoor?
Dat is ook eigenlijk best wel gek. Want de criminele organisatie veroordeeld is dat hij daar leiding aan heeft gegeven. Die zou, een van de moorden die daar in dat dossier genoemd wordt, is die op Martin Kolk. Maar daar is hij niet verdachte van.
De misdaadblogger.
Ja, en daar, dat heeft zijn advocaat ook wel beargumenteerd. Van, hey, luister, waarom zit die naam erin? Want hij wordt in Marengo niet vervolgd. En daar, dat draait voor een deel.
Zijn advocaat zei steeds, er is zoveel ruis. Het OM gooit allemaal die namen en zo. En de misdaadjournalisten achter het corrigerende glas zitten allemaal driftig mee te typen en zo. Maar ik zie het niet op de aanklacht staan. En,
voor ons waren die gewoon die toelichtingen. Ja, toeliet eigenlijk het OM zien. Van hoe zij de zaken van afgelopen 8 jaar, hoe zij dat bezien. En dat was soms een feest der herkenning. Maar soms dacht je van, oh ja, dat had ik eigenlijk niet eens zo helemaal bedacht nog.
Kort antwoord op je vraag waarom het niet bij elkaar in één proces zit, is denk ik ook wel proceseconomie. Het Openbaar Ministerie wil ook een beetje in stukken hakken.
Ik kan me ook voorstellen dat als je iets isoleert, dat je dat ook eerder af kan ronden en dat je daar ook een uitspraak op kan doen.
Maar je hebt nu al, zoals ik zei, al een jaar strafaftrek gekregen voor Rico de Chileen, omdat het al te lang geduurd heeft. Ja. Nou ja, wat zou er gebeurd zijn als het nog veel langer zou gaan duren? Ja. En kijk, dat is bij hem interessant, want dat moeten we misschien ook niet vergeten te vertellen. Kijk, Ridwan Taghi hangt levenslang boven het hoofd. Als maar de helft waar is van wat hem wordt verweten, bewezen kan worden verklaard, dan krijgt hij waarschijnlijk levenslang. Bij Rico de Chileen is dat heel iets anders. We zitten in orde van grootte, een strafeis van 14 jaar. Nu krijgt hij een straf van 11 jaar. Dus, en er gaat nog een derde vanaf. Dus die tijd, die klok tikt.
Ja.
Dus het Openbaar Ministerie wilde ook wel heel erg zorgen dat hij niet nog meer strafkorting zou krijgen als straks, doordat zij het proces te lang onnodig laten slepen.
Maar goed, het OM is dus ook nog niet helemaal klaar met hem, omdat ze misschien nog...
Nee, die hopen
en Rico
echt
is ook nog niet klaar, want die gaat misschien nog wel in beroep.
Ja, en daar speelt nog een juridisch-technische akkefietje waar we misschien hier niet te diep op moeten ingaan, maar de regels veranderen rond...
Ik denk dat Rico niet in beroep gaat, nee. Denk ik eerlijk gezegd.
Dus hij is blij met 11 jaar, of is blij tussen
hij zal er niet blij mee zijn, maar ik denk dat hij nu denkt van, nou ja, als dit het is...
Hij heeft dit ingecalculeerd. En het was grappig te vertellen dat hij heel beleefd op het vonnis reageerde. Hij stond op en zei, dankjewel mevrouw. En liet zich meevoeren, heel beleefd weer, naar die zijgedeur.
En dat was het, maar eigenlijk een beetje onbewogen misschien. Juist.
Ja, weinig emotietonend, ja.
Ja. Oké, de zaak Rico is voorlopig gesloten.
Nou ja, tot we gaan horen dat ze proberen deel 2 in gang te zetten over die concrete
liquidatie. Ja, om het te vervolgen voor andere...
Ja, en het Openbaar Ministerie gaat misschien wel in hoger beroep tegen de strafmaat. Dus er komt misschien wel een hoger beroep. Alleen het zal niet het initiatief waarschijnlijk van Rico zijn, maar dat komt vanwege iets technisch omdat de regels veranderen. En dan kun je straks, als je na een bepaalde datum, na 1 juli, je een definitief vonnis hebt, krijg je straks niet meer strafkorting die je nu kunt krijgen.
God, dat is net als veranderende belastingregels. Dat je altijd moet kiezen of je iets moet doen of niet. En dat je het ook niet altijd kan voorzien als gewone burger in ieder geval. Oké, dan is er nog een proces dat lezers van het Parool misschien ook vaak voorbij zien komen. En dat heeft de naam Himalaya. Dat klinkt in ieder geval als iets heel groots.
Dat heet in de wandelgangen het proces Himalaya, maar dat is niet zo als het Marengo-proces. Dat heet echt het Marengo-proces en dat heeft een aantal deelzaken.
Ja.
En Himalaya is dat niet. Dus sommige mensen die zeggen ook van ja, maar dat proces heet helemaal geen Himalaya, maar zo is het een beetje.
Eigenlijk heet een deeldossier heet Himalaya. Dat gaat om de eerste moord waar het mee begonnen is. Het gaat over de moord op Alekki Gillis, een Amsterdamse crimineel die aan Zaandam woonde. Februari 2014 is vermoord, daar. Mm-hmm. En er zijn later allerlei zaken bijgekomen. En in de wandelgang is het inderdaad, heeft de deeldossiernaam is eigenlijk het naam van het hele proces geworden.
Oké, maar en moeten we dan officieel ook nog een andere naam van het proces noemen, dat we er vaak naar kunnen verwijzen?
Nou,
of doen we gewoon Himalaya?
Laten we gewoon het Himalaya-proces voor de sake of argument maar doen. Ja. Ik bedoel, want anders dan word je helemaal gek.
Ja.
Dat proces, kijk, ik bedoel, het is nu Marengo voor, Marengo na. En het grappige is dat je, of grappig, het zijn helemaal niet grappig.
Intrigerend moet je zeggen.
Ja, intrigerend. Ja, ik vond dit opzienbarend. Dat de aandacht voor dit proces, dit was het Marengo-proces voordat het Marengo-proces er was. Dit ging over liquidaties, over een Amsterdamse onderwereldoorlog die compleet uit de bochten gevlogen was, waarbij volgeschoten werd in de publieke ruimte, waarbij bijvoorbeeld de eerste, en dat is een rottige term en ik weet dat we bij het Parool niet gebruiken, maar vergismoord. Dat is sinds die tijd is dat opeens een woord dat daders zich vergissen in het slachtoffer of het beoogde slachtoffer en de verkeerde doodschieten door een blunder.
Want dat ging over Stefan Eggermond.
Ja.
En dat is een bekende zaak.
Vertel.
Ja, Stefan Eggermond woonde diep triest genoeg om de hoek bij een crimineel Oma Le Korf. Vlak bij de redactie van het Parool, overigens. Mm-hmm. En bij op de Oostelijke Eilanden. En de groepering die nu terecht stond in het proces wilde rivaal Oma Le Korf vermoorden. En die reed in een autootje dat erg leek op het autootje van Stefan Eggermond. En Stefan is op een avond met zijn broer voetbal gaan kijken. Het was een tijd van een wereldkampioenschap. We speelden de troostfinale tegen Brazilië. En hij komt thuis, hij parkeert. En iemand komt op afrennen en ziet hem dood met automatisch wapen. Denkend dat hij Oma Le Korf heeft neergeschoten. En wat er zo hartverscheurend aan is op allerlei manieren is de zaak op zich. Mm-hmm. De vader van een jong kindje en zijn vrouw die komt er dan gaandeweg achter dat die politie achter haar huis, dat het voor hem is, dat hij daar dood is. Het hartverscheurende is ook als je leest die berichten, hoe kil er gesproken wordt over deze zaak, over hoe ze het gaan doen en hoe ze er dan achter komen dat de verkeerde is doodgeschoten en dan zijn ze in paniek. Maar ze zijn helemaal niet in paniek omdat er een onschuldige huisvader is vermoord. Ze zijn in paniek omdat er fouten zijn gemaakt waardoor er misschien sporen zijn achtergebleven, een telefoon is misschien achtergebleven en heeft diegene wel of niet dubbelspel gespeeld. Daar gaat de paniek over hun eigen kille geldelijke belang ook.
Ja, en dat ze natuurlijk nog een opdracht niet hebben voltooid waarschijnlijk.
En wat moeten ze met de opdrachtgever? Nou, met degene die de uitvoerder. Mm-hmm. En nou, de uitvoerder is in september 2014, dus weer twee maanden later, zelf vermoord in Amsterdam-Osdorp. Dus je hebt in deze zaak heb je die drie zaken. Dus je hebt een liquidatie in februari 2014 in Zaandam. Mm-hmm. Dan heb je een liquidatie die was bedoeld voor Oma Le Korf, die trof die huisvader Stefan Eggermond. En dan heb je de schutter, daar is mee afgerekend, die is doodgeschoten. En dan zijn er nog twee moordpogingen, die laat ik hier eventjes een beetje links liggen, want die zijn niet uitgevoerd. Dus die zijn. En wat Wout denk ik ook wel wil zeggen met wat er zo wonderlijk is aan het gebrek aan belangstelling, dat is, we zitten soms alleen. Dus of Wouter of ik, of af en toe gingen we eens een keer samen.
Dat echt zo ook in hartje Amsterdam is gewoon.
Ja, het zijn allemaal zaken uit ons midden. Klaar ligt de dag, zei je meestal, zei Wouter al. En er is één, gelukkig dan wel, is het op één dag wel heel druk geweest. En dat was terecht toen de weduwe van Stefan Eggermond kwam vertellen wat het met haar heeft gedaan, met haar leven heeft, hoe haar leven verknald is door dit gedoe. En de moeder van Stefan Eggermond kwam ook een verklaring afleggen. Nou ja, dat was, je zag iedereen slikken in de zaal. Ja. Iedereen deed echt zijn best om professioneel voor zich uit te staren. En heeft Janke, de weduwe van Stefan Eggermond, met wie we ook wel goed contact hebben overigens, die heeft ook nog een briefje voorgelezen dat haar zoontje heeft geschreven. Haar zoontje is nu 9 en haar zoontje heeft geen herinneringen aan zijn vader. Dus de moeder van Stefan Eggermond en Janke proberen heel erg die herinneringen in hem te stoppen, zeg maar, alsnog. Mm-hmm. En steeds naar hem te verwijzen. En nou ja, dan heeft zo'n jongetje, dan zegt het, ik vind het jammer dat papa is vermoord, weet je wel. En dat woord jammer.
Jammer.
Dat is wat een kind zegt over zoiets. Ja. Het is natuurlijk afschuwelijk en verschrikkelijk en nog veel meer.
Ja.
Maar van je vader heb je er maar één, hè?
Zeker.
En dat is het. En hoe, wat Paul natuurlijk ook al aanhaalde, hoe daar dan over gepraat wordt. Van, hoor, ik heb zo van, shit,
de
verkeerde. En ik had me er zo op verheugd dat ze de goede zouden pakken. En ik, wat is dit nou? Weet je wel, dat je echt denkt, joh, er is gewoon een gezin verwoest net.
Ja.
En het interesseert en uit die berichten. En misschien dat die berichten ook in een soort emotie en stoere jongens onder elkaar wordt gestuurd. Maar dat wordt niet uitgelegd in. De context wordt niet geschetst in die, tijdens zo'n strafzaak. Hè? Dus de verdachten zwijgen erover. Die zeggen: ik ben dat niet, ik heb daar niks mee te maken. En ja, dan blijft toch wel het beeld hangen, inderdaad, van hele kille, hele berekenende mannen die gewoon denken: ja, die ons doelwit moet kapot. En als ze iets mislukt, dan is dat jammer, maar dan gaan we gewoon. En nou gaan we gewoon weer doorbeuken. Gewoon huppakee.
Wat interessant is aan dat berekenende, dat zie je dus ook in de proceshouding, dus het zwijgen in de rechtszaal. Moet je je voorstellen dat jij nabestaande van iemand bent. En degene die het gedaan hebben, die zijn of doodgeschoten of houden hun mond. Mm. En nu heeft.
Je krijgt natuurlijk nul antwoorden.
Je krijgt nul antwoorden, maar er is een klein maar. De hoofdverdachte, Ilias K. in die processenreeks die we nu Himalaya noemen. Die hoofdverdachte heeft levenslang horen eisen in het requisitor. En had dat dan altijd gezwegen.
En die trok hij van een noodrem.
En toen zijn advocaat moest gaan pleiten, heeft hij ineens gezegd: ja, mijn cliënt heeft zich bedacht, hij wil toch wel verklaring gaan afleggen. Dus nu ligt het proces weer stil. Omdat die cliënt in zijn eigen belang natuurlijk probeert bij de politie verklaringen af te leggen. Omdat zaken volgens hem toch net anders zitten dan dat ik dacht. Maar die rechters hebben daar al zo vaak naar gevraagd. Ja. Alleen
hoe lang duurt zo'n proces al? Bijvoorbeeld over die moord op Stefan Eggermond?
Dat is al jaren aan de gang. Ook 2017 al, ja. Volgens mij.
Nou ja, en het hele extra nare is ook nog weer. Bijvoorbeeld, die weduwe probeert haar leven voor te zetten. Ja. Weer opnieuw. En dan is er iemand, de eerste verdachte die er iets mee te maken, iets met een wapen, die wordt zelf vermoord.
Ja, nou, het komt natuurlijk steeds terug in het nieuws.
Dus er komt ineens iemand wordt gearresteerd. Nou, zit je weer vol in het nieuws.
Ja.
Dan wordt diegene vrijgelaten, krijg je weer een schok. Dan wordt diegene vermoord, komt het weer voor in het nieuws. En Wouter en ik proberen altijd wel keurig even te bellen van of te laten weten van: ja, helaas, we gaan weer jouw zaak in het nieuws brengen. Om dit of dit voor reden. En dan heeft ze eindelijk gedacht van: oké, nu gaat hij op de plank. Want degene die geschoten heeft is ook alweer vermoord.
Mm-hmm.
Dan zal het nu wel klaar zijn. En dan ineens wordt deze zaak alsnog weer opgetuigd voor de moordmakelaar.
Ja.
Ze zei ook, als Stefan door een auto-ongeluk om het leven was gekomen, dan had ik gewoon, dan heb je een hele heftige schrik. Dan heb je een rouw, een uitvaart, een begrafenis. Weet je wel, en dan is het. Dan gaan we verder.
Ja, dit
en gewoon hier is
door.
Het een pleister die continu. Elke keer als die wond weer een beetje dicht is, rats, dan gaat hij er weer af. En dat gebeurt dus nu weer.
Ja. Maar eigenlijk omdat hij nu zegt van: ho, stop.
Oh ja, wacht, ik wil. Dus weer BV eigenbelang. Weer BV eigenbelang. Ja, ik wil toch nog eigenlijk wel wat zeggen.
En dit kan natuurlijk ook nog weer heel lang duren. Of krijg je dan 2 dagen? Nou ja, of is het gewoon net zo lang als het
ligt
nodig
een beetje
om
aan
weer wat uit te halen?
En ondertussen veroorzaakt die opmerking dat hij nu gaat praten, veroorzaakt dus ook weer een heleboel paniek. Wat gaat hij zeggen? Wat is dit?
Ja. De kansadvocaat toen smiddags aan de lijn, die zei: benadruk alsjeblieft dat hij alleen over zijn eigen aandeel wil spreken, niet over iemand anders. Die denkt: oh ja, straks wordt het naaste van de verdachte iets aangedaan, snap je? Dus die dynamiek heb je. En het antwoord op de vraag: hoe lang gaat dit dan nu weer duren? Daardoor, dat kan het nog niet geven, omdat je niet weet wat hij gaat verklaren. Als het iets eenvoudigs is, wat eenvoudig wel of niet te verifiëren of te falsifiëren is, dan gaan we zo weer verder. Maar als hij nou dingen verklaart waar nog weer langdurig nieuw onderzoek naar moet worden gedaan, ja, dan gaat daar die tijd voor genomen worden. En terecht. We hebben het hier over leven en dood, letterlijk, maar ook over levenslang voor hem, of niet?
Ja. Wat we nog even, waar we het nog niet over gehad hebben, is waarom dit proces nu ook een gelieerd proces is van Marengo.
Ja, nou dat is. Kijk, al die processen, ofwel het proces rondom Rico de Chileen, ofwel het Himalaya-proces, hebben gewoon allemaal dwarsverbanden met dat Marengo-proces. Bijvoorbeeld in de zaak Rico. De Chileen wordt continu, valt de naam Galit J. Die wordt ook wel papkind genoemd. Die is weer verdachte in Himalaya. Snap je? Dus zo, wat je dus ziet, ja,
eigenlijk
is,
zie je gewoon, zou je zo'n hele muur moeten hebben. Zijn er allemaal touwtjes
film,
en pijltjes.
Zo'n organogram. Ja. En dan zou je dus gewoon drie zaken. En dan zou je dus al die dwarsverbanden zien. En dan zou je dus een heleboel rode lijntjes zien. Dan zou je denken, wauw, wat een spinnen.
Ja, met
van
die
mensen.
Verstanden dat die dynamisch zou moeten zijn, die afbeelding. Want die partijen...
Ze verplaatsen.
Ze verplaatsen zich, ze lopen over, ze plegen verraad. Ze ineens is de vriend van gisteren je vijand van vandaag, want die heeft iets gedaan waar jij verraad in ziet.
We moeten hier een app van maken
Paul heeft in het verleden, het is altijd een zinnetje wat altijd in mijn achterhoofd, toen werkten wij nog helemaal niet samen en toen waren we zelfs elkaars concurrenten. Maar toen in 2013, je hebt ooit een keer iets geschreven, de berichten geven vol zicht op de paranoia en de onzekerheid in het milieu. En dat is ook zo. Je ziet gewoon, je vriend van vandaag is morgen je vijand en staat je naar het leven. Mm-hmm. En eigenlijk... De kameraadschap en de broederschap waar zo over opgegeven wordt in al die berichten, dat bestaat niet. Dat is er niet.
Nee, die is op dat moment misschien net en daarna niet meer. Maar nog even, dus eigenlijk, ik ga toch weer even lekker zakelijk naar, voordat de luisteraars er nog een beetje wat van snappen. Dus eigenlijk, ja, zijn net die, nee, dat zeg ik overdreven. Dat is voor mijn eigen, om even alles af te tikken of we alles hebben. Dus er komen gewoon weer dezelfde mensen die ook genoemd worden in processen van Taghi, of die misschien in de organisatie van Taghi hebben gezeten, of die misschien betrokken waren bij een liquidatie waarvan Taghi verdacht wordt. Die komen gewoon in dat proces voor. Dus daarom is het geliefd.
Ja, zeg maar Taghi als spin in dat web zien, dat klopt ook niet. Er zijn meerdere spinnen in meerdere webben. En die je moet het zien als zo'n bosje in de herfst. De ene spin zit in dat web, maar die andere spin heeft een stukje over dat ene spin zijn web. Het is niet zo alsof Taghi de capo di tutti capi is. Dat is ook is niet zo.
Dat is overigens heel verleidelijk voor ons journalisten, omdat... Om het wel zo eruit te laten zien. Kijk, wij voor een deel is het proberen iets heel ingewikkelds inzichtelijk te maken. Snap je? En dan wil het op de lange duur wel eens zo gaan lijken alsof in een bepaalde tijd Willem Holleder de capo de tutti capi was. Later Gwennet Marto de capo de tutti capi. En nu weer Taghi, dan wel Rico. Het is natuurlijk altijd wel complexer dan dat. En nu als je al die dossiers naast elkaar legt, kun je ze voor een deel inderdaad in elkaar schuiven. Mm-hmm. En dan moet het OM maar weer zien en de rechters, rechtbank, degene die dat plannen allemaal, in welke soort behapbare brokjes je dat probeert op te knippen. Want anders komen we nooit die zaal meer uit.
Nee, volgens mij kunnen we bijna afsluiten, want volgende keer gaan we het maar weer eens hebben over het proces van niet de capi di tutti capi, maar toch wel van Ridwan Taghi en zijn 16 medeverdachten. Want daar gebeurt volgens mij ook heel veel, toch Wouter? Klein tipje van de sluier.
Het rommelt rondom de kroongetuigen. En op zich is dat niet verbazingwekkend. Want volgens mij rondom elke kroongetuige rommelt het. Maar het rommelt nu wel zo erg dat wij vinden van... Nou, dat is wel zo'n onderwerp waar wij wat langer over moeten praten.
Nou, die tijd hebben we. We gaan volgende week gewoon nog een aflevering maken. Bedankt dat jullie hier weer waren. En jullie luisteraars, bedankt dat je luisterde. Als je abonneert op deze podcast, dan ben je de eerste die het weet als er een nieuwe aflevering is. Heb je vragen voor ons, mail dan naar taghi@parool.nl. Deze podcast werd gemaakt door Wouter Laumans, Paul Vugts en door mij, Corrie Gerritsma. Dankjewel.